Vanuit deze prachtige zaal in de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte uit 1856. We gaan inmiddels een hele tijd terug. Floris van den Berg en ik waren er toen nog niet. Wellicht u in die tijd wel al. Ik vermoed het niet. Wij gaan het in deze podcast hebben over wetenschap, over vrijdenken en over hoe om te gaan met onzekerheid. Hoe om te gaan met wetenschappelijke verschillen. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Ja, leuk hier te zijn, Bart. Leuk ja. Samen met jou te filosoferen.
Altijd leuk om met jou te filosoferen. Wetenschap. Wetenschap en vrijdenkerij, wat is de relatie daartussen?
Dat is een goede vraag. Vrijdenken betekent op zo rationeel mogelijke manier denken en proberen tot kennis te komen. Mm-hmm. Wanneer er dus wetenschap is, is het collectieve toepassen van de kritische methode om tot kennis te komen.
Ja.
Dus, maar er was al vrijdenken voordat wetenschappelijke ontwikkeling er was. Dus vrijdenken. Maar dus vrijdenken.
Wetenschap is slechts een methode.
Ja, maar vrijdenken leidt tot de wetenschappelijke methode.
Mm-hmm.
Maar vrijdenken kan ook over allerlei andere onderwerpen, ook over normatieve vragen. Je kan vragen wat is goed. En dat wetenschap kan geen normatieve vragen beantwoorden. Maar wetenschap en vrijdenken zijn wel twee handen op één buik. Je kan als vrijdenker omhels je automatisch de wetenschap, terwijl je tegelijkertijd ook kritisch kan zijn op aspecten van de wetenschap of wetenschapbeoefening of uitwassen van de wetenschap. Je kan kritisch blijven over alles, inclusief wetenschap.
Ja, of de uitkomsten, de voorlopige uitkomsten.
Of de voorlopige uitkomsten.
Want hoe werkt wetenschap? Misschien is het goed om dat even kort te behandelen.
Dus dat is.
Er is niet één wetenschappelijke methode formeel. Hè? Het zijn er eigenlijk meerdere, maar het zit allemaal een beetje. Hoe werkt het ongeveer?
Wetenschap is goed om te beseffen, is een manier om tot kennis te komen waarvoor je iemand heeft een bepaalde claim dat iets gebeurt en die heeft daar argumenten voor, empirische argumenten die kan aantonen van ja, kijk, we doen het experiment, je kan het ook doen. En andere mensen, andere wetenschappers, controleren dat. Is dat echt zo? Ja. Die proberen dat nog een keer te doen, die kijken naar het bewijs. En daar schrijven ze over, en dat noemen we in bladen. En op een gegeven moment zeggen ze, die persoon beweert dat, heeft er argumenten voor, we hebben het gecheckt. Ja. Oh, dat lukte ook. Dan op een gegeven moment is daar consensus over dat het zo is. Mm-hmm. Totdat iemand komt en zegt, ja, maar het deugt helemaal niet. Maar over veel dingen is er de consensus in de wetenschap, omdat het heel vaak geprobeerd is, heel veel argumenten voor zijn. En dan is het dus eigenlijk met aangrenzende waarschijnlijkheid juist.
Ja, maar dat is niet altijd zo. Zeker in de beginfase, in een nieuw domein niet.
Ja, klopt.
Dus dat is misschien goed om te benoemen. Dat wetenschap gaat uit van voorlopige waarheden. Dat is Karl Popper. Ik weet niet of Karl de eerste was die dit. Ik hoop dat ik hem Karl mag noemen.
Ja, maar, dat zal hij leuk vinden.
Hij zal er weinig meer van vinden. Maar Popper, in ieder geval heeft het over voorlopige waarheden. Met als reden dat er is een absolute waarheid. Er is een waarheid. Iets is waar of iets is niet waar, is wat Popper zegt.
Ja.
Wij als mensen kunnen de waarheid kennen. We kunnen echter nooit 100% zeker weten, met echte zekerheid weten, dat wij de waarheid kennen.
Nou,
dat is wat Popper zegt.
Algemene regels niet, maar bijvoorbeeld dat de maan rond de aarde draait.
Ja.
Dat weten we wel met 100% zekerheid. Of dat de aarde rond is, dat weet je
met 100%. Maar Popper zegt dat niet. Popper zegt jezelf met 99,99999
zeggen. Nou ja, ik denk dat hij dat over theorieën zegt en niet over sommige feiten. Want sommige feiten zijn gewoon echt waar.
Ja, nou Popper zegt daar.
Wel zekerheid waarschijnlijk. Ja, kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen, we zijn eigenlijk brains in a vat. We zijn de matrix. We zijn
nee, maar dat zegt hij niet. Nee,
dat zou mogelijk zijn dat we in theorie bedrogen worden.
Ja, en dat is wat Popper zegt. Die ruimte die is, die geeft hij nog.
Ja.
Dus Popper die zegt, oké, 99,99999999% weet je op een gegeven moment iets. Maar sommige dingen weten we misschien met 90% zekerheid, of met 80% of met 60% zekerheid.
Ja, bijvoorbeeld met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Bijvoorbeeld, kijk, roken verhoogt de kans op vormen van kanker.
Mm-hmm.
Maar je kan ook die kanker krijgen zonder te roken. En je kan ook roken en het nooit krijgen. Dus het is een bepaalde hoeveelheid van een toenemende percentage, maar je weet het niet.
Maar die uitspraak is 100% waar of niet, zeg maar. Snap je? Roken verhoogt de kans.
Ja, verhoogt... Dat,
die is waar of niet?
Die is waar of niet, ja.
Ja.
En daarvoor is dus veel bewijs. Ja. Maar ja, niet 100%, maar wel met onzekerheid grenzen waarschijnlijk.
Ja. Ja, en daar heb je weer verschil. En maar ook aan zekerheid grenzen, daar zitten natuurlijk gradaties in.
Ja, dat is goed dat je het zegt. Dat in wetenschap heeft, we noemen heel veel dingen wetenschap, met heel veel wetenschapsgebieden. Bijvoorbeeld, je hebt natuurwetenschappen, biologie, scheikunde. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook psychologie en sociologie. Ja. Dat zijn ook wetenschappen. Mm-hmm. Maar de methodes die je toepast in sociologie en in psychologie zijn heel anders dan je die in het laboratorium van de natuurkunde kunt doen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat in de sociale wetenschappen neemt de zekerheidsgraad van de waarschijnlijkheidsgraad dat hun theorieën kloppen, neemt af. Ja. Het wil niet zeggen dat het niet wetenschappelijk is.
De methode heeft gewoon meer beperkingen.
De methode heeft meer beperkingen en daardoor neemt de zekerheid af. Bijvoorbeeld een van de dingen, bijvoorbeeld als je ook archeologie neemt, dat is die graven dus menselijke overblijfselen op of van voorwerpen. Maar hoe verder je teruggaat in de tijd, dat je weet je eigenlijk niet wat het is. Dus dan noem je dan abductie. Dat betekent dat je op basis van de kennis die je hebt en op basis van wat logisch lijkt, geef je daar een verklaring voor. En dat zou kunnen waarheid kunnen zijn, omdat het past met alle andere dingen. Maar dat hoeft niet 100% zo te zijn. Het kan ook totaal iets anders zijn. Hoe minder je dus weet van de omgevingsdingen, hoe groter de onzekerheid wordt.
Ja.
Maar ondanks dat het een grote mate van onzekerheid is, is het toch nog steeds wetenschap. Want wetenschap onderkent die eigen onzekerheid en is het ook open van als er dus nieuw bewijsmateriaal komt, om dat te herzien, de vorige statement te herzien in het kader van het nieuwe bewijs.
En wetenschap hanteert ook een bepaalde mate van transparantie over die beperkingen en onzekerheden. En ik denk dat is ook wat een kerneigenschap van wetenschap is.
Ja, in principe wel. En het mooie van wetenschap is dat, dat noemde Popper falsificatie, dat als jij iets beweert, jij hebt er iets opgegraven, jij schrijft er een mooi iets over.
Ja.
Wat ik ga doen, om te kunnen scoren in wetenschap, is als ik jouw theorie wil leggen, zeg. Bart Collard heeft dat en dat beweerd, maar luister eens, ik heb hier beter bewijs. En dan score je dus, zeg maar. Als ik jou onderuit haal met jouw theorie, dan score ik.
Ja.
Terwijl als ik hetzelfde, als mijn uitkomst van mijn onderzoek is, blijkt dat Bart gelijk heeft. Ja. Dat is ook wetenschap, maar dat score ik niet. Dus eigenlijk is het zo dat je scoort eigenlijk door een ander te wijzen dat die fout is. Op zich is dat een heel mooi systeem.
Ja.
Want je collega's doen eigenlijk niks liever dan zeggen dat jij het fout hebt, want dan kunnen zij ermee scoren. Dus het is intrinsiek. Dus kritiek zit intrinsiek in het systeem.
In het systeem.
Ja.
En dat zit er niet om te kunnen scoren, maar dat zit er om meer kennis te krijgen.
Ja,
het helpt.
Het helpt de motivatie. Ja. Kijk, want dat is tegenover dogmatisme. Dus in de katholieke kerk kan je niet zeggen van, ik ga scoren om de pauze onderuit te halen, want de pauze is onfeilbaar. Dat kan überhaupt helemaal niet.
Precies.
En in de wetenschap kan je, zelfs als je nog een jonge wetenschapper bent, en je kan de professor laten zien dat het niet klopt, en jij publiceert dat, dan...
Einde carrière.
Dan ga je speed omhoog.
Ga je speed omhoog.
Hopelijk.
Ja, hopelijk. Maar niet bij die professor. Misschien.
Niet bij die professor.
Afhankelijk van de persoon.
Ja. Hopelijk
maar,
wel.
Dat, ja. Maar, en dat is misschien heel goed om dat eventjes heel kort te benoemen. Want hoe het met die falsificatie zit, is dat, stel je voor dat ik een theorie heb dat er alleen maar groene en bruine kikkers zijn, dan kan ik natuurlijk, om die theorie te bevestigen, samen met jou, en wij horen samen tot de school van de berg, tot jouw school worden we altijd gerekend, dan zouden wij kunnen zeggen, kijk, weer een groene kikker, weer een bruine kikker, kijk, weer een groene, en nog een groene, en nog een groene, en een bruine. Dat zie je nou, we hebben gelijk, we zijn zo ontzettend slim, publiceren er heel veel over. Maar als je aan echte kennis verrijking wil doen en je wil meer zekerheid krijgen, dus je wil die mate van zekerheid verhogen, dan ga je een falsificatie doen en dan ga je niet zoeken naar die groene en bruine kikker, maar dan ga je naar Costa Rica, en jij vliegt niet, maar dan ga je toch naar Costa Rica of Panama en dan kom je op Red Frog Beach en dan zie je rode kikkertjes met zwarte stippen.
Ja, en dan is dus dat die theorie met die ene, als zie je maar één zo'n kikker, is jouw theorie in
verworpen.
Één keer weg.
Ja.
Ja, maar
dan zou het nog steeds kunnen dat er heel veel groene en bruine kikkers zijn. Ja.
Maar niet alleen. Niet alle kikkers zijn groen of bruin. Maar er zijn twee mogelijkheden. Eén, dus hij wordt weerlegd doordat je zo'n mooie rode kikker vindt.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat ik de hele wereld rondvlieg en overal in alle regenwouden kikkers gaan onderzoeken. Maar alle kikkers die ik vind zijn rood. Groen en bruin.
Ja.
Dat maakt die theorie wel... Terwijl ik echt zoek naar
ja, maar dat maakt de theorie sterker.
Dat noem je dan... Ja. Dat de filosofische woord is dat de corroboratiegraad hoger wordt. Want je zoekt naar belegging. Je hebt het niet gevonden. Nee. Maak je theorie sterker dan een theorie die niet getest is.
En je vindt alleen maar bevestigingen. Ja. Meer groene en bruin.
Ja, maar je doet het echt bewust zoeken naar het belegging.
Ja, precies. Ja. Maar dat is... Ja. Precies. Ja, en dat is denk ik goed om dat te benoemen. Die falsificatie, die voorlopige waarheden die we hebben. En dat hele systeem gaat uit van die feilbaarheid.
Ja, maar dat is het mooie dat mensen wel zeggen over de evolutietheorie. Van hoe kan die dan weerlegd worden? En is een beroemde, ik ben even zijn naam vergeten, beroemde evolutiebioloog. Ja, wat kan jouw theorie dan weerleggen? En die antwoorden rabbits in het precambrium. Dus je hebt allerlei fossiele lagen.
Ja.
En elke laag kan je zeggen hoe oud die is. En nou, als een laag ouder is dan dat de konijnen zijn ontstaan... Ja. En als daar wel een fossiel konijn in zit, dan zou dat niet kunnen. Dat is een weerlegging van de theorie.
Mm-hmm.
Maar tot nu toe vinden ze dat nooit.
Nee.
Dus precies. Als je een konijn vindt, dan weet je altijd dat het in het post-cambrium is.
Ja, precies.
Maar het zou kunnen, dus de mogelijkheid dat die weerlegd wordt.
Ja.
Rekening houden met natuurlijk plaattektonieken, dat het niet de ene over de andere geval is. Maar dat is
of dat God zich op een of andere meetbare manier openbaart en dat hij in één keer ter plekke een konijn uit het niets maakt.
Dat zou kunnen, maar dat dan zit hij toch daar. Dus in principe kan elke theorie weerlegd worden, net als de theorie van de zwaartekracht kan weerlegd worden. Door. Maar dat is het mooie, daar komen we op jouw terrein. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat claimen met goochelaars die claimen dat ze dus magicians die claimen dat ze de natuurwegen doorbreken, maar het eigenlijk niet doen. Dus eigenlijk, hoe sta jij daarin, Bart? Want dat is
dat klopt. Kijk, maar en dat is, daar hebben we het eerder ook al over gehad. Kijk, als je het hebt over desinformatie, in dat boek van mij, Recht op Desinformatie, ga ik ook hier ook uitgebreid op in. Kijk, ik denk een heel groot deel van het probleem is dat mensen foutief interpreteren. Dus waarnemingen kloppen vaak wel, maar mensen interpreteren foutief. Als ik, sorry voor de luisteraar, maar voor de kijker, als ik een pen heb en die ligt hier op tafel en ik breng hem hierheen, u heeft niet gezien dat ik die pen nu in mijn jaszak heb gestopt. Sterker nog, daar zit hij op dit moment niet eens. Wat u heeft gezien is dat mijn hand gaat richting richting de binnenkant van mijn jasje, verdwijnt ergens tussen overhemd en jasje in, hand komt terug en hand is leeg. En daar zat aanvankelijk natuurlijk eerst een pen in. Hij zat in dit geval onder mijn oksel. Ja. Hier heb je hem, Van den Berg. Maar je wil hem niet meer aanraken. Oké, jammer. Maar mensen zullen zeggen, je hebt hem in je borstzakje gestopt, in je binnenzakje. Dat is wat mensen instinctief zeggen, want mensen vullen dingen in. En ik denk dat een groot probleem in heel veel gevallen van hoe wij met informatie omgaan, zijn dit soort dingen. Onze waarnemingen kloppen heel vaak wel. Wat wij zien, is wat wij zien. Maar wij gaan er een bepaalde betekenis aan geven. En daardoor ontstaat bijgeloof. En bijgeloof is natuurlijk problematisch voor wetenschap.
Maar een van de dingen die dus wat goochelaars, vooral goochelaars die het misbruiken, zoals Uri Geller, die claimt dat hij dus met zijn geesteskracht dat hij labeltjes kan buigen, is dat mensen dus, ze weten de wetenschap. Ze weten ook dat op school in principe wordt je over wetenschap geleerd. Dan komt er iemand langs, die komt met iets wat schijnbaar die natuurwetten doorbreekt.
Ja.
Maar ze zien het met hun eigen ogen. En dus denken ze, die natuurwetten zijn ook maar natuurwetten. En zie je maar, iemand kan ze gewoon doorbreken.
Je houdt die pen op en je doet met de kracht van je hoofd en de kracht van je hoofd en de kracht van je hoofd en steeds verder en verder en verder, verder en verder. En je ziet dat die pen dat die gaat breken en dat die en voor je het weet is die gebroken. En die pen is niet gebroken met de kracht van mijn hoofd. Maar uiteindelijk is hij toch gebroken.
Ja.
En dit is wat Uri Geller ook doet. Die heeft een lepel en die laat hij voor de ogen van een publiek buigen. Maar of die lepel was al gebogen, of het zijn twee stukjes, of er zijn natuurlijk tal van manieren om lepels fictief te buigen. En het resultaat is er. Hè? Het resultaat is, die lepel is zoals hij er uiteindelijk uitziet. Ja. Dat is. Maar het verhaal erbij klopt niet. Die interpretatie klopt niet.
Ja, maar daarom zijn mensen gek genoeg dus, als ze iets met hun eigen ogen zien en ze interpreteren dat het verkeerd of geleid door iemand die dat frauduleus claimt misschien, zijn ze dus heel erg geneigd om wetenschap ook maar terzijde te schuiven. Net als dat mensen natuurlijk heel makkelijk geloven in dingen die niet kloppen met de wetenschap. Van zeggen, ik heb het van mijn tante X gehoord en die heeft het met eigen ogen gezien en daarom is het zo.
Ja.
Dus gek genoeg zijn mensen dus wel geneigd om menselijke verhalen, dus één op één verhalen te horen, maar niet de wetenschap als geheel, als betrouwbaar te erkennen.
Ja, ja, precies. Omdat er in dat hele proces van wetenschap onjuistheden als voorlopige waarheid kunnen worden aangenomen. Ja. En ik denk dat mensen daar moeite mee hebben. Of dat mensen, omdat ze dan misschien dat niet onvoldoende bekend zijn met dat proces. En dan zeg je, kijk, uit dit onderzoek blijkt dat, na 9 van de 10 keer zegt de auteur schrijft natuurlijk niet, het zit zo. Hè, dat gebeurt in de meeste journals helemaal niet.
Nee.
Hè, auteurs zijn heel terughoudend. Er worden altijd woorden die een mate van waarschijnlijkheid aangeven. Hè. Dus, het zou zo kunnen zijn dat, mogelijk is dit het geval, waarschijnlijk. Of het wordt als een vraag gesteld. Maar als je dan een artikel over dat artikel leest, dan staat er soms, kijk, wetenschappers uit Amerika hebben geclaimd dat.
Ja.
En als dan blijkt dat het niet zo is, dan zien denk ik heel veel mensen die of niet wetenschappelijk geschoold zijn of die daar gewoon weinig mee hebben, zeggen dan, zie je nou, die wetenschap is onbetrouwbaar.
Ja.
En dat brengt ons misschien tot Jonathan Rauch? Misschien kun je
misschien,
daar iets over
vertellen? Ja, Jonathan Rauch is een hedendaagse Amerikaanse filosoof die zich ook mengt in, je hebt dus in de vrijheid van meningsuiting en je hebt wetenschap. En hoe komt het nou dat heel veel mensen geloven in misinformatie?
Ja.
Hoe kunnen we nou als samenleving tot betrouwbare kennis komen?
Ja.
Weten dat mensen niet allemaal hoog opgeleid zijn, weten dat mensen kwaadaardig kunnen zijn. En waarom? Hoe kunnen we dat nou doen? Neem bijvoorbeeld klimaatverandering of zoiets, of corona daarvoor. Hoe moeten we dat als samenleving doen? En het is natuurlijk ook zo dat wetenschappers zijn ook mensen die kunnen zich vergissen. Het is ook goed om te beseffen dat wetenschap, als ik het over wetenschap heb, heb ik niet over individuele wetenschappers. Want dat zijn mensen van vlees en bloed die ze kunnen vergissen. Die kunnen malefiede interesses hebben. Maar ja, het gaat over wetenschap als geheel. Waar consensus over is. Daar heb ik het over. Maar hoe kan het dan toch, vraagt Rauch zich af, dat die wetenschappen consensus niet breed, niet altijd over alle onderwerpen breed in de samenleving is. En hij pleit ervoor, dat moet dus ook uitgedragen worden. En ook, daar heb je dus goede media voor nodig. Dus en instituten. Hij pleit ervoor, als we als samenleving tot betrouwbare kennis willen komen, hebben we dus ook wetenschap nodig, maar ook allerlei instituten die erbij horen, bijvoorbeeld kwalitatieve journalistiek. En hij pleit ervoor om organisaties te maken van professionals of journalism, die heb je in Nederland ook al. En dat die dus mensen eruit kikken die niet aan de standaarden voldoen, zeg maar. Dus dat heb je met medici, dat heb je met dat je allerlei soorten beroepsorganisaties hebt om een heel netwerk te hebben van kwaliteitsbewaking op allerlei manieren. Dus ook bijvoorbeeld tandarts heb ik ook beroepsgroepen die alle beunazen eruit gooien. Mm-hmm. Maar ook zelfs de bouwvakkers hebben verenigingen om de beunazen eruit te gooien. Al dat soort dingen bij elkaar hopelijk leiden tot dat je tezamen tot goede uitkomsten komen. En een van de dingen die daar dus tegenwerkt, bijvoorbeeld als je machtsconcentraties hebt, zoals je dat nu hebt bij die tech-biljonairs, die alles, die te veel macht in één hand hebben, of ze nou goed willen of niet, dan heb je misschien niet genoeg kwaliteitscontrole op alle losse dingen. Dus hij is heel erg voor, we moeten kwaliteitsbewaking hebben daar heb je onafhankelijkheid van nodig, financiële onafhankelijkheid, beroepsgroepen, kwaliteitscode, op heel veel dingen.
Ja, zolang dat niet over normatieve onderwerpen gaat, want dan wordt het misschien wel, dan gaat het meer over ideeën.
Nou ja, als het over de journalistiek gaat, die natuurlijk ook, die moet dus onafhankelijk zijn. Dat is een van de dingen. Je moet onafhankelijke journalistiek hebben, maar je moet ook journalisten hebben die goed opgeleid zijn. En je moet ook een incentive hebben, zodat bijvoorbeeld die paparazzi niet zoveel geld kunnen verdienen door die mogelijke foto's te publiceren van mensen. Dus je moet dat hele netwerk en op al die punten moet je inzetten. Want Jonathan Rauch verzet zich tegen het populisme. Een van de dingen die populisme kenmerkt, is te zeggen dat de media niet deugt, de elite niet deugt, de wetenschap niet deugt en dat alle journalisten niet deugen, behalve degene die zeggen wat zij willen zeggen.
Of dat het volk dom is.
Of dat het volk dom is. En hij pleit ervoor dat dat een gevaarlijke onderneming is. Maar dat je dus tegelijkertijd wel moet zorgen, de kwaliteit moet waarborgen. En ja, daar heeft hij dus niet een eenduidig antwoord op. Maar dat we met elkaar moeten werken aan de constitution of knowledge. Dat dat heel waardevol is.
Ja.
Dat je, wat voor soort scholen je hebt. Je moet dus niet scholen hebben die dus leren dat de evolutietheorie niet ook maar een theorie is. Want dat, dat ondermijnt het hele constitution of knowledge.
Ja.
Of dat je journalisten hebt die niet aan wederhoor doen. Of die niet bronnen trekken.
Ja.
Checken.
Dan komen we denk ik langzaamaan richting het einde. Maar ik wil nog dit onderwerp even aanstippen. En dat is die consensus. Wanneer is er sprake van wetenschappelijke consensus of consensus in de wetenschap?
Dat is...
Want dat is niet, denk ik... Ik denk niet dat je gaat zeggen dat het is als elke wetenschapper het erover eens is, toch?
Nee, laten we laten toch met bijvoorbeeld de theorie van evolutie nemen. Mm-hmm. Ik doe eerst de evolutie, dan doe ik climate change.
Ja.
Theorie van evolutie is onder wetenschappers, en dan kan je dat, je kan ook gewoon een enquête onder doen aan mensen, van aan biologen wereldwijd, en dan blijkt 99,9% hangt het aan.
Ja.
In alle artikelen die gepubliceerd worden, gaan uit van de theorie van de evolutie. Dus dat kan je gewoon, als je hebt naar de... je hebt ook academies van wetenschappen van Nederland, maar ook van Amerika. Die allemaal zijn die ervoor. Je kan geen enkele academie van wetenschappen zeggen, nou, dat is misschien maar een theorie. Dus daar is helemaal duidelijk dat daar consensus. Desalniettemin zijn er wat ik noem outlier scientists. Dat betekent wetenschappers die wel relevant waarschijnlijk, of in ieder geval wetenschappers zijn, en soms ook nog relevant op het vakgebied, die het desalniettemin ontkennen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een keer met iemand die had een PhD in biologie, maar die was toch een aanhanger van
creationisme.
Creationisme.
Ja.
En toen zei ik tegen hem ook van, hij had een heel verhaal met al moeilijke formules. Zeg ik, oké, prima. Ik kan dat niet beoordelen. Stuur het naar Nature. En als dat zo is, dat jij hiermee de theorie van evolutie hebt weerlegd, prima, maar dan heb jij de nieuwe Nobelprijs Biologie gewonnen. Ik weet niet of het een Nobelprijs Biologie is, maar dan krijg je vast de Nobelprijs.
Falsificatie.
Maar het probleem is natuurlijk, er is niemand die dat, geen blad die dat aangenomen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is een conspiracy, want... Maar in principe, als het zo is, als een blad kan er enorm mee scoren, als een theorie die zo gedegen is, zo breed is, als die weerlegd zou worden, en er is goed bewijs voor, dan gaat zowel die persoon als dat blad dat de scoop heeft, die gaan omhoog. Dus iedereen zou die persoon gelijk als hoogleraar willen hebben. Dat gaat niet gebeuren, omdat dat de mensen dus die naar dat bewijs kijken zeggen, ja, dat is geen goed bewijs. Dus, maar het gek genoeg, op internet, als je dus gaat googlen, stel ook over bijvoorbeeld creationisme, dat je daar heel veel video's over krijgt. Je kan ook boeken over vinden.
Ja.
Je kan ook mensen hebben die professor zijn, die dat beweren dat het tegendeel is. Dus op internet krijgen die outlier scientists disproportioneel veel aandacht. Die worden ook uitgenodigd op allerlei conferenties van creationisten. Dus dan denk je, dus als je gaat googlen en je gaat daar in die richting op, dan kom je dat allemaal tegen, al die outliers. Zodat je gaat denken dat het misschien wel een echt debat is. Terwijl binnen de echte wetenschap is het totaal geen debat. Maar op internet is het er wel.
Ja.
En zo gaat het ook voor climate change, maar dan nog iets moeilijker. Want climate change is net een tikkeltje recenter, lastiger, met meer waarschijnlijkheid, of dus ook meer kans op onzekerheid, dan de theorie van evolutie. Maar het is recent. Maar
waarom meer waarschijnlijkheid en ook meer onzekerheid? Wat bedoel je daarmee?
Omdat het nog net wat nieuwer is en dat er nog net minder... Er is heel veel bewijsmateriaal, maar niet zoveel nog...
Het is nog minder zeker.
Iets minder zeker wil niet zeggen dat het onzeker is, maar minder zeker dan de andere. Maar in de wetenschap is er dus nu consensus over dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Dat is één. Dat is één. En dan kan je meten.
Ja, en die consensus is dus voor jou, daar zeg je dus omdat een x-percentage, wat heel hoog is, van al die wetenschappers,
van de relevante wetenschappers, die zegt dat wereldwijd. En dat is, en ze hebben daar bewijs voor dat ze ook kunnen aanleveren. Ja. Maar dan nog,
wat voor type wetenschappers hebben we het dan over?
Ja, dat kunnen dus meerdere soorten. Dat is het mooie van wat
dat
het ook
zal breder
maakt.
Zijn.
Ja, dus je hebt de paleoclimatologen, dat zijn mensen dus die over het klimaat vroeger gingen, dus oud klimaat. Ja. En dat kan je dus, als je hele dikke ijsschots hebt, kan je dus zien hoeveel CO2 er vroeger in de lucht zat. En dan kan je dus zien, dat neemt toe. En dan kan je proberen te verklaren waarom dat was. En dat had altijd natuurlijke oorzaken. En nu gaat het opeens razendsnel omhoog.
Ja.
Maar nu is de enige kans dat wat er veranderd is, dat is de menselijke impact. Dus maar ook bijvoorbeeld de mensen die het nu gaan meten, zeg maar, het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer van de afgelopen, dus meteorologen van de afgelopen 150 jaar ook. Mm-hmm. Mensen die dus naar de planten kijken, die kunnen ook zien hoeveel CO2 erin. Dus het is biologie, ecologie, klimatologie. Heel veel verschillende soorten wetenschappers die brokjes bewijs van verschillende perspectieven meenemen.
Mm-hmm.
Dat leidt tot consensus. Dus ik kan je dan kijken van de relevante wetenschappers, hoeveel wordt er gepubliceerd op dat vlak? En hoeveel mensen die een alternatieve theorie hebben?
Mm-hmm.
Nou, dat is zeg maar 99,9 tegenover een heel klein percentage daartegen.
Mm-hmm.
Dan heb je weer die Nationale Academies van Wetenschappers, die proberen te zien wat hun eigen land dan aan het consensus heeft. Die zijn ook allemaal voor in hun rapporten. Maar dan kom je nog steeds, als je nog wel eens op internet gaat, heb je mensen die relevante PhD hebben, die dus outliers zijn.
Ja.
En die misschien ook nog wel ergens een iets gepubliceerd hebben in een blad. En dat, maar die krijgen dus disproportioneel veel aandacht. Die worden overal. En op zich kan je, en ik vind ook wel dat die aandacht moeten krijgen en dat we dus gekeken moeten worden naar die argumenten. Maar dat gaat alleen maar eigenlijk binnen de wetenschap zouden ze dat moeten blijven doen.
Mm-hmm. Die aandacht is ook niet gek, want als er mensen zijn die datzelfde perspectief aanhangen, dan gaan die logischerwijs, want die hebben een kleinere pool.
Ja.
Dan gaan die logischerwijs die paar mensen uitnodigen, toch?
Ja, ben ook niet dat ze niet uit moeten nodigen.
Dat zei je ook letterlijk. Maar ik geef meer aan van, het is ook niet gek dat het zo is dan.
Nee, tuurlijk, dat is een kleinere pool. Maar dus nogmaals, maar als je op internet gaat zoeken naar wetenschappers die sceptisch zijn over klimaat, dan krijg je ze ook, zeg maar. En dan krijg je ook bronnen en dan krijg je ook wel wetenschappelijke dingen. Alleen, dat zijn dus, ze zijn er, maar ze zijn dus outlier scientists die buiten de wetenschappelijke gemeenschap liggen. Ze zijn wel wetenschap. Maar als leek kan je dus alleen maar zeggen van, nou ja, het is rationeel om de meest betrouwbare kennisbron te,
om de meerderheid te volgen.
Omdat omdat het de meerderheid is, maar omdat die gewoon, want het had ook een meer.
Maar de consensus is meerderheid.
Ja, nou, met volle bijna iedereen.
Meerderheid. Laat ik zeggen, volle meerderheid. Ja.
Maar het is niet omdat het de meerderheid is, omdat ze elke helemaal heeft allemaal door dat proces van, allemaal hebben ze wetenschappelijke feiten moeten aandragen.
Ze versterken elkaar.
En dan is er nog een laag daarboven, institutioneel gezien, dus los van de van de tijdschriften, die academisch van wetenschappen, hebben ze gezegd, ja, maar dit is zo'n belangrijk onderwerp voor ons allemaal.
Ja.
Daar moeten we echt zeker weten dat we weten wat de consensus is.
Mm-hmm.
En daarom is het IPCC opgericht, de Intergovernmental Panel on Climate Change. Mm-hmm. Die dacht van, ja, het is zo'n groot vakgebied, hoe weten we nou hoe het ermee staat? Dus dat was niet bedoeld om te laten zien dat er wetenschappelijk consensus is. Dat was bedoeld om te laten zien hoe die consensus dus nieuwe kennis aandacht. Hoe groot is de rol van de mens daarin, in de CO2? En hoe slecht is het als we zo doorgaan? Toen is het IPCC opgericht. En die komt ook met rapporten. En die zijn dus heel voorzichtig. Want die willen echt zeker weten dat het correct is. En je ziet ook waarom. Omdat ze af en toe dus nog fouten hebben gemaakt in die rapporten. Foutjes.
Ja.
Maar die komen dus die vatten dus die wetenschappelijke consensus samen.
Ja.
Maar nog steeds zijn er dus die outlier scientists. Die krijgen aandacht. De mensen dus ook die een politiek of economisch belang hebben bij de status quo zoals het is, die nodigen dus al die mensen uit, die ook in de denktanks worden ook wel junk tanks genoemd, die dus vanuit economisch belang of politiek belang wetenschap steunen die hun uitkomt, daar krijgen ze aandacht. Dus op internet krijgen die disproportioneel veel aandacht. En soms heb je ook wel debatten.
Of ze geloven het echt trouwens. Dat zou ook kunnen, toch? Doe niet per se politiek of
Dat kan. Maar dan, natuurlijk kan je het geloven. Ja. Maar de vraag is altijd, en daar komt vrijdenken in elkaar. Dat of jij iets gelooft omdat jij het zelf logisch vindt. Of kijk, dat is eigenlijk niet relevant. Kijk, stel dat je naar een lezing gaat en je hoort op een avond twee lezingen. Één voor en één tegen. En jij vindt diegene die de wetenschappelijke consensus ontkent veel beter. Die heeft het goede argument, goede presentatie. Mm-hmm. Dus jij bent overtuigd. Mm-hmm. Maar dan nog is het niet rationeel om te zeggen van ik ga met die persoon mee. Want dat is één publieke avond.
En ik noem het omdat jij noemde alleen twee kwaadaardige redenen. Nee, je sloeg degene die misschien te goede trouw, die sloeg je over. Maar die zullen
waar.
Er ook zijn.
Dat is waar. Ja. Maar dus ik wil even nog benadrukken dat jouw gevoel dat je denkt ik ben overtuigd door de argumenten van een klimaatontkenner.
Ja.
Dat is eigenlijk irrelevant. En mm-hmm. dat is heel moeilijk om in te zien. Want jij kan niet, net als het bijvoorbeeld over oncologie gaat, over kanker of zo, kan je ook niet dat zelf. Nee. Maar dan moet je toch de meest logische manier, en dat klinkt dus paradoxaal, is vertrouwen op de wetenschappelijke consensus, wetende dat ze het misschien ook nog fout kunnen hebben. En mm-hmm. dat vinden ze mensen dus heel
en
moeilijk.
En daar wordt het moeilijk inderdaad, ja.
Maar het is wel de meest rationeel om te doen. En dat is, mm-hmm. maar omdat dit zo moeilijk is, omdat er dus contra-intuïtief is, omdat degene dus die ontkennen vaak ook beter zijn in hun communicatieskills, dan krijg je denk van, ja, maar waarom zou ik dat nou dan
dat... En ik denk wat het moeilijk maakt is dat zoiets als klimaatverandering of dat soort onderwerpen zijn ontzettend technisch in de kern.
Ja, zeker. Dat is heel
want
moeilijk.
Kijk, een meta-artikel kunnen we allemaal lezen. Een NOS-artikel erover, dat is allemaal leesbaar voor iedereen.
De basale artikelen zijn heel lastig leesbaar.
Maar de oorspronkelijke bronnen, ja, dat
maar
gaat natuurlijk over...
Maar daarom heb je... Ja. Dus, daarom, dat is heel goed. Kijk, Rolf, dan komen we op Jonathan Rauss. Ja. Jonathan Rauss zegt ook, kijk, en wat een wetenschapsjournalist doet, is de primaire bronnen lezen en dus die dus moeilijk toegankelijk zijn en die in begrijpelijke term overdragen voor een breed publiek.
Ja.
Maar de wetenschapsjournalist moet dan wel, mag niks zelf erbij verzinnen. Die moet helemaal binnen de lijntjes blijven. Dus als je aan de andere kant, als je een wetenschapsjournalist hebt die de deniers zeg maar samenvat, hij mag ze wel samen, maar dat is niet hetzelfde als een journalist die de wetenschappelijke consensus samenvat. Er zit een verschil in tussen waar, dus als je kan wel dus een journalist hebben die de wetenschappelijke consensus. Is dat hier?
Het brandt al. Floris heeft het over het einde van de aarde en het alarm gaat af.
Klimaatverandering en er gaat een brandalarm af. Maar dat is een hele belangrijke rol van wetenschapsjournalistiek en kwalitatieve media. En dus niet het idee van hoor en wederhoor dat je altijd een klimaatpro en een klimaat scepticus aan de woord laten. Het is niet, dat, zo werkt het niet. Mm-hmm. Ik vind wel dat je ze moet beschrijven en een platform moet geven. Maar dan moet je dus... Jonathan Rauss legt uit dat het dus soms wat tegenintuïtief werkt.
Ja. Ja. Ja, dat is net als dat je als je een artikel zou schrijven over noem eens iets... over kerken, dat je niet per se ook moskeeën en synagogen erbij hoeft te halen.
Nee, maar ik bedoel, er zijn een heleboel conspiracy theories, complottheorieën. Moet je daar allemaal, stel, moet je dan de krant, als iemand daar over schrijft, moet je dan altijd een voor- en een tegenstander aan het woord laten? Altijd. Ja. Ik bedoel, zodra het gaat over de aarde is rond, wat, moet je dan altijd een platte aardetheorie iemand er tegenover zetten? Mm-hmm. Nou, dat zijn er weer. Nee, je moet er wel over schrijven. Maar een theorie hoef je niet... Als die theorie niet serieus is en dus niet door de wetenschappelijke peer review komt... Mm-hmm. Ja, dan hoef je hem ook niet serieus te nemen als kwaliteitsjournalist. Ja. Tenzij je daar een stuk over schrijft over wat die mensen vinden. Dat kan wel.
Maar hier zit inderdaad een dilemma. Want zeg maar, een krant gaat niet, vermoed ik, niet heel snel een opiniestuk plaatsen van iemand die dat instent over waarom de aarde plat is. Dat zullen NRC, Volkskrant, Telegraaf niet heel gauw gaan doen, denk ik.
Maar klimaatskepsie ook nauwelijks meer.
Nee, precies. Maar ik bedoel te zeggen, en daardoor krijg je een soort van, wat we in andere kringen, de underground filosofie, zou je het kunnen noemen. Hè?
Dus die gaan allemaal op...
Ik krijg geen platform meer bij...
Ja, maar dat is dus... Rouse... Om nog een keer te zeggen, niet alles verdient ook een platform.
Maar ik geef er ook geen oordeel over. Hè? Ik benoem het alleen.
Maar dat gevoel is zeggen, dat mensen dus zeggen van ja, ik word genoeg platformd, ik mag nergens mijn mening geven. Maar ja, ik bedoel, als je vergelijkt inderdaad met de platte aarde, die krijgen ook niet overal een platform, ook niet op universiteiten.
Nee.
Maar ja, toch hebben ze de recht op de vrijheid van meningsuiting. Ja, ze mogen dat dingen. Prima. Dus, maar en op school kan je er ook over leren. Maar het zou toch recht zijn als je bij de aardrijkskunde les dat er ook staat, ja, de aarde is rond, is een theorie en er is ook een theorie dat de aarde plat is.
Ja.
Dat zou te
dat
ver
zou
gaan.
Dat zou gek zijn, ja.
Maar gek genoeg vinden mensen dat, en dat is dus heel jammer, dat klimaatverandering is dus een politiek beladen onderwerp, omdat mensen, niet zozeer over de klimaatverandering op zich, maar omdat mensen de maatregelen die worden voorgesteld om daar wat aan te doen, hebben te doen met hoge belasting.
Het gaat om de geld van de portemonnee en om vrijheden.
Ja, en om vrijheden. Ja. En mensen zien dat aankomen van, dat wil ik niet.
Ja.
Dus dan wordt het politiek geframed, terwijl eerst moet je naar de feiten kijken van of die waar, en dan ten tweede moet je naar kijken van oké, wat kunnen we eraan doen en wat niet, en hoeveel is het ons waard. Maar daar kan je het politiek over hebben. En dat is ook helemaal goed om het daarover te hebben, en dat je die afweging maakt. Maar dat feiten ter discussie staan.
Hoe snel wil je maatregelen doorvoeren?
Ja, en wie is er verantwoordelijk voor? Ja. En of zeggen, gaan wij dat doen als China dit gaat doen?
Ja, moet deze generatie het dragen? Of mag dat ook over meerdere generaties?
Dat zijn allemaal politieke vragen die belangrijk zijn. Maar in feite, als de feiten ter discussie staan en als feiten gepolitiseerd worden, dat is gevaarlijk, zou ik zeggen. En daarom is belang dus dat. Dus wat wij nu hier doen, dit gesprek, is zeg maar wetenschapsfilosofische kennis. Dat is kennis over wetenschap, want ik ben zelf geen wetenschapper. Maar kennis over wetenschap en waarom wetenschap werkt en waarom wat het belangrijk is en waarom het logisch is om die wetenschappelijke consensus te volgen, ondanks die outlier scientists, is heel erg belangrijk. Want dat laatste punt ook zeggen, dus de partijen die dus minder geneigd zijn vanwege politieke redenen om die maatregelen te nemen. Daar kloppen al die deniers heel enthousiast op de deur. En die krijgen daar ook een platform makkelijk. En dat bevestigt weer, mensen zeggen, maar wij zijn heel goed bezig, want zo versterkt dat daar. En dan raakt het nog meer gepolitiseerd. En dat is echt ontzettend jammer.
Ja. Maar dat is misschien inherent aan politiek wel, zou ik willen zeggen. Want hier is het heel zichtbaar op dit moment. Maar je hebt natuurlijk heel veel thema's waar wetenschap wordt gepolitiseerd.
Ja, ook bijvoorbeeld over abortus gaat het ook. Van wat is menselijk leven? Dat zie je in de.
Maar ook economie en zo.
Ook,
echt van alles.
Zeker. Maar dat gaan we niet allemaal oplossen vanavond.
We zouden nog een podcast kunnen doen. We zouden nog 20, 40, 60 minuten door kunnen praten. Ik denk niet dat wij het gaan doen. Floris van den Berg. Mag ik jou hartelijk danken voor dit
leuk
gesprek.
Om met jou te filosoferen. En ik hoop dat de mensen het aanzet om zelf te denken.
Ik ook. Helemaal mee eens. Voor u als kijker, als luisteraar van deze podcast wil ik u hartelijk danken. Ik heb helaas geen kaartje om naar u te gooien. Want deze was even uit de losse pols. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Klik op like en abonneer. En we zien u graag weer de volgende keer.